Advocaat bij Hekkerman inderdaad. Is die niet aan?
Nou, dan pak ik deze. Kom maar, neem ik deze wel. Blijf ik wel staan. Maar het begint wel goed, hè? Nee. Zo doet hij het wel.
Ja, als je dichtbij houdt.
Oh, wacht. Zo doet hij het wel, hè? Nou,
dus ik ben advocaat bij Hekkerman. Ik durf bijna niet meer te zeggen, maar na al dit gestuntel. Ik ben ook medewerker aan de Radboud Universiteit. Daar ben ik docent onderzoeker. Bij de vaksectie bestuursrecht hou me daar bezig met het omgevingsrecht al meer dan 25 jaar. En ik kan me nog goed herinneren dat een van mijn eerste dossiers eind jaren 90 ging over een bestemmingsplan en afstand tot een boomgaard. En toen zaten we allemaal nog te denken, ja, hoe werkt dat dan precies? Wat voor regels gelden daarvoor? Inmiddels, dat krijg je als je ouder wordt, dan ontwikkelen dingen zich in 2025 en is er natuurlijk heel veel rechtspraak en nog heel veel te doen over de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. En wat ik eigenlijk met jullie wil doen, is korte context schetsen en dan vooral kijken, zeg maar, ik heb geen mening over wat goed of slecht is, of wat je moet doen of wat je niet moet doen. Ik ga jullie alleen vertellen, zeg maar, hoe juridisch in elkaar zit. Nou, zullen misschien mensen zeggen, daar vind ik wat van, maar in mijn beleving is dat gewoon zoals het, zeg maar, objectief in elkaar zit. En ik zal aangeven wat je dan als raad van een gemeente kunt doen om dingen mogelijk te maken als je dat wilt, of juist de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen uitsluiten. Dat is een beetje het idee. Ik hoorde net dat het niet de bedoeling is dat er tijdens de presentatie vragen worden gesteld. Dat is echt, zeg maar, een regel. Maar op zich vind ik het geen punt als mensen gewoon een korte vraag hebben. Kijk, als je een betoog wil houden, dat is niet de bedoeling. Maar als je zegt, Tycho, maak dat eens duidelijk, of ik snap iets niet, of ik heb iets gelezen, kan je eens aan. Vind ik prima. Als het niet past, geef ik zelf aan dat het niet past, kan het na afloop of via de Griffie. Is dat een goede afspraak? Als het te veel door elkaar gaat, dan grijp ik in en dan hou ik gewoon mijn verhaal. Ja? Dus als er iemand iets heeft, geef even je hand aan, kom ik naar je toe, kan je vragen stellen en dan kunnen we allemaal daar ons voordeel mee doen. Nou, wat ga ik dus doen? Ik ga even kort het probleem schetsen. Dat zal de meeste van jullie bekend zijn. Belangrijkste punt is, ja, wat zijn nou eigenlijk de regels over de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en hoe zit de rechtspraak in elkaar? En dan vervolgens, zoals ik zo even al introduceerde, de vraag, ja, wat kun je nou als gemeente wel en niet doen? Nou, dat er een maatschappelijke discussie is over de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, nou, dat zien we in alle media natuurlijk voorbij komen. De vraag of het gebruik van pesticiden nou gevaarlijk is voor de volksgezondheid of niet, staan de kranten vol van. Er wordt ook op Europees niveau allerlei onderzoek gedaan. Maar ja, en tegen die achtergrond, advies van de Gezondheidsraad, tegen die achtergrond, ja, is begrijpelijk dat, nou ja, er maatschappelijk debat is ontstaan over de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. En dan gaat het er vooral om, ja, wat zijn nou precies die nadelige effecten voor...
Oh, sorry, we doen hem even dubbel. Dat is nog iets beter.
Wat zijn nou de schadelijke effecten voor de gezondheid? Ja, hoe kunnen we die voorkomen? Het zijn dat driftbeperkende technieken bijvoorbeeld die ervoor zorgen dat de bestrijdingsmiddelen alleen maar komen op de plek waar ze thuis horen en zich niet verspreiden. Ja, en uiteindelijk ook de vraag van, ja, wat is nou een veilige afstand? Als je dan zegt, er kan schade ontstaan, ja, op welke afstand kan die schade dan ontstaan? Nou ja, en dan buiten de afstand waar die schade ontstaan, zeggen we, is sprake van een veilige afstand. Ja. Weten we nou hoe dit zit, juridisch gezien? Zijn er nou duidelijke regels? Ja, er is eigenlijk juridisch nog heel veel onduidelijk op dit moment. En dat ga ik jullie laten zien. Zeg maar, in het vakjargon, het juridisch vakjargon, spreken we over spuitzones. Ja, eigenlijk zijn het spuitvrije zones, hè? Dus het zijn gebieden waar je vanwege gevoelige functies geen gewasbeschermingsmiddelen mag toepassen. Nou, zijn er nou regels? We hebben natuurlijk een heel dicht geregeld land, met bijna overal regels voor. Zijn er ook regels die bepalen wat nou een aanvaardbare afstand is tussen de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, de plek waar je dat doet, en een gevoelige bestemming zoals een woning. Heeft iemand een idee? Zijn daar juridische regels over wat die afstand is? Jij schudt nee. Is er iemand die denkt dat daar regels voor zijn?
Er is een vuistregel, maar dat is geen wettelijk vastgelegd.
Precies. Dus een belangrijk punt is, en daarom is het ook zo complex, Er is geen juridische regel. We kunnen dus niet zeggen, zoals bij geluid, met een bepaalde afstand, ja, dan vinden we met elkaar dat er sprake is van aanvaardbaar geluidniveau. Hè. Geluid meten we dat met dB's op de gevel. En als je daar al voldoet, ja, dan zegt de rechter, ja, als dat uit onderzoek blijkt, dan is dat veilig en dan is het besluit rechtmatig. Voor gewasbeschermingsmiddelen hebben we die regels niet. Er zijn wel milieuregels die zeggen hoe je moet spuiten, maar er zijn geen regels die bepalen hoe groot de afstand moet zijn tussen de toepassing van middelen en gevoelige bestemmingen zoals woningen. Wat er wel speelt, en daar hebben jullie ook aandacht voor gevraagd, zijn civielrechtelijke ontwikkelingen. We spreken van publiek recht als de overheid iets regelt ten opzichte van een burger. We spreken van civiel recht als twee burgers of de overheid en een burger, ja, een civielrechtelijk geschil hebben. De civiele rechter heeft zich wel uitgesproken over de toepassing van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen bij de lelieteelt. Dat is geen geschil waar een gemeentepartij bij is. Dat is een geschil tussen een burger die zegt ik heb last, hè, mijn gezondheid wordt geschaad door de toepassing van die bestrijdingsmiddelen. En een lelieteelt dat zegt nou, dat is niet zo, ik kom op voor mijn bedrijfsbelang. Dan gaat het om een vordering op grond van onrechtmatige daad. Daar wordt het voorzorgsbeginsel in stelling gebracht, maar dat speelt dus allemaal in een civielrechtelijke context. En daar is van de zomer een arrest over geweest van het Hof in Den Bosch. Die kort gezegd heeft gezegd dat binnen een contour van 250 meter de toepassing van die gewasbeschermingsmiddelen schadelijk voor omwonenden is, hè, dat die potentieel schadelijke gevolgen hebben. Die uitspraak is een uitspraak tussen twee burgers. Daar gaat geen bindende werking uit voor de gemeente. Dus het is niet zo dat nu voor het maken van een omgevingsplan, het verlenen van een vergunning, opeens voor lelieteelt een afstand van 250 meter geldt. Het is een oordeel van de civiele rechter, wat niet, het is geen regel van de overheid. Het zou kunnen zijn dat die uitspraak uiteindelijk consequenties heeft voor hoe je als overheid met spuitzones moet omgaan. Maar er is geen rechtstreeks. Deze uitspraak betekent niet rechtstreeks iets voor de besluiten die jullie als raad nemen. Het is nu geen rechtsregel waar jullie als raad aan gebonden zijn. Wat zijn dan wel regels waar je als gemeente aan gebonden bent? Dat zijn regels die de bestuursrechter bepaalt. ABRVS, weet je waar dat voor staat? Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dat is de hoogste bestuursrechter in Nederland. Dus als jullie een bestemmingsplan vaststellen, tegenwoordig heet dat omgevingsplan, of een omgevingsvergunning verlenen, de burger is het er niet mee eens, uiteindelijk komt hij dan in hoogste instantie in Den Haag aan de Kneuterdijk terecht bij de afdeling bestuursrechtspraak. En die oordeelt dan of jullie een goed besluit hebben genomen. Nou, die rechter, die oordeelt dus over bestemmingsplannen en ook over bestemmingsplannen die woningen mogelijk maken in de buurt van plekken waar bestrijdingsmiddelen worden toegepast. En die rechter moet dus beoordelen of dan voldaan wordt aan wat is het toetsingskader voor ruimtelijke besluiten die jullie nemen. Als je als raad een woonwijk mogelijk maakt in een bestemmingsplan, nu een omgevingsplan, waar moet dat plan dan aan voldoen?
Aan onze visies.
Aan onze visies. Ja, waar moeten uiteindelijk die visies aan voldoen als de rechter toetst?
Het
valt. Het valt evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Goede ruimtelijke ordening zeggen jullie wel eens, denk ik. Nou, dat heet tegenwoordig evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Juridisch is dat hetzelfde. En de rechter moet dus beoordelen of een afstand tussen een woning en een plek waar gespoten wordt, ja, of dat een goede ruimtelijke ordening is. Of er ter plaatse van die woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dat is wat de rechter moet toetsen, de bestuursrechter. En als er dan een wettelijke regel is, kom zo blijven, als er een wettelijke regel is die zegt 50 dBA, 50 decibel is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, want dat heeft de Rijkswetgever bepaald, dat is voor die rechter heel makkelijk. Die zegt, nou, dan moet je daar binnen blijven als gemeenteraad. Als die wettelijke regels er niet zijn, en die zijn er niet als het om spuiten gaat, stelden we net vast, ja, dan is dat veel ingewikkelder. Want dan kan die rechter niet zeggen, er is een wettelijke regel. Die moet dan beoordelen of die dat aanvaardbaar vindt. Ja, en eigenlijk wat we hebben, toen ik voor het eerst die zaak deed, zeg maar 30 jaar geleden, stuitte ik op beleidsregels van het Rijk. Geen wettelijke status, gewoon een ambtelijke notitie waarin stond 50 meter. En daar staat er nog steeds in. dat is eigenlijk nog steeds het enige rijksdocument dat er is. Waarin staat, ja, vuistregel 50 meter. Vanuit het belang van volksgezondheid. Ja, en de rechter zegt in 2004, voor het eerst, ja, die vuistregel is over het algemeen niet onredelijk. Meer kan de rechter ook niet zeggen, want het is geen harde norm. Het is geen wettelijke regel waar hij aan moet toetsen. En moet kijken of er sprake is van een aanvaardbaar woningleefklimaat. En zegt dan, ja, als mensen dit gezegd hebben, ja, dan lijkt mij dat niet onredelijk. Maar, zegt de rechter, ja, bijzondere omstandigheden aan de hand van onderzoek kunnen maken dat die afstand groter zou kunnen zijn dat met de uitspraak van het Hof Den Bosch de bestuursrechter nu zegt die 50 meter voor lelijkdeel. Met het onderzoek dat er nu ligt en waar het Hof naar verwijst. Met het onderzoek waar het Hof naar verwijst, vind ik dat er bijzondere omstandigheden zijn die nopen tot afwijken van die regel. Dat kan, maar dat is tot nu toe niet beslist. Maar die ruimte is er wel, want er is geen wettelijke regel. Het gaat uiteindelijk om de vraag, vindt de rechter in Den Haag aan de Kneuterdijk dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Nou, dat is 2004, ja, dat is voordat als je daar meeloopt, 2024, wij zijn 20 jaar verder, dan staat die afstand dus nog steeds, 50 meter, niet onredelijk, je ziet eigenlijk nog steeds dezelfde toetsnorm. Gevoelige functies nog even, hè. Ik heb het over woningen, hè, maar dat kan ook een gemeentehuis zijn, dat kan ook een sportkantine zijn, hè. Dat zijn allemaal gevoelige functies waar mensen langdurig voor blijven. Maar ook bijvoorbeeld, hè, wat vaak misgaat in procedures, de tuin bij een woning is ook een gevoelige functie. Hè, dus ook ten opzichte van een tuin zit je als vuistregel, aan 50 meter vast. Nou, en wat we eigenlijk in de periode tussen 2004 en 2024 hebben gedaan, is gekeken vooral van ja, kunnen we nou die afstand kleiner maken? Kunnen we nou met drift reducerende hagen, hè, met drift, hè, dus dat je zegt, ik plaats een mooie groen blijvende haag, en daar gaat die drift die gaat er tegenaan en die slaat er niet doorheen als die haag voldoende dik is, ja, kan die afstand dan misschien kleiner worden? Kun je misschien, als je maar alleen neerwaarts spuit, ja, kan die afstand dan ook niet kleiner worden? Zijn er dan misschien geen gevolgen voor de volksgezondheid die onaanvaardbaar zijn? Net als bij decibellen, wil die zeggen dat niemand er last van heeft, dat het helemaal geen effect heeft, maar zijn niet zodanig dat er geen sprake is van de onaanvaardbaar van een leeftijd. Dat is wat de rechter moet beoordelen. Nou, en wat zegt dan de afdeling de laatste jaren? En ik weet dat je altijd weinig informatie op een dia moet zetten, omdat de boodschap anders niet overkomt. Maar de uitspraak is 10 à 4'tjes. Dus op zich vind ik het al best een aardige poging om dat dan in 10 bullets of nog minder vast te leggen. Wat zegt de rechter? Ik neem ze even met jullie door, want dit is wel het kader waar je nu aan moet toetsen als raad. Er zijn geen wettelijke bepalingen over wat het afstand is. Zei het eigenlijk in 2004 ook al, hè? En zei ik helemaal aan het begin, dat zijn geen wettelijke normen. Nou, dat is nog steeds zo. Het gaat er dus om een weging van belangen, waarbij de afstand tussen gronden waarop gewassen worden verbouwd en de nabijgelegen gevoelige functies, woningen enzovoort, zodanig moet zijn dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Je had het bijna zelf kunnen invullen, want dat is wat je rechter toetst. Is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Nou, 50 meter in 24 nog steeds niet onredelijk. En die afstand, en daar zei ik, daar hebben we de laatste jaren dus zijn we druk mee geweest, ja, kan die worden verkleind? Ja, zegt de rechter, dat kan, met een goede motivering. Zij is eigenlijk in 2004 ook al, hè, bijzondere omstandigheden aan de hand van onderzoek kunnen maken dat die afstand anders is. Dus een motivering kan, maar voegen ze daar inmiddels aan toe, die moet wel gebaseerd zijn op een locatiespecifiek onderzoek. Dus zomaar een algemeen verhaaltje van ja, een haak moet dit. Nee, je moet een locatiespecifiek onderzoek doen. En dat er al een bestaande woning is waar die 50 meter niet voor in acht genomen is. He, er staat een boerderij uit 1887, ja, en daar wordt op 10 meter afstand al sinds 1887 bestrijdingsmiddelen toegepast. Dus mag ik best iets verder weg op woningen bouwen, want die woning staat er al. Nee, zegt de afdeling, dat er bestaande functies zijn, dat maakt niet uit. Want je kunt niks. Je kunt niet zeggen, omdat die woning er staat, mag er niet meer gesloten worden. Dus moet je ten aanzien van die nieuwe woning nog steeds die 50 meter in afdelen. Dat is wat de afdeling hier zegt. Bestaande situaties met gevoelige functies doe je hier niet aan af. Dus dat er al woningen staan, of dat er elders in de gemeente een kortere afstand in acht is genomen, betekent niet, zegt de rechter, dat je niet aan die 50 meter was. Die geldt gewoon. Deze, heel veel gronden in jullie gemeente, ja, dat is grasland. Maar heel veel van jullie bestemmingsplannen staan veel meer op een grasland. Misschien mag je overal in de gemeente wel leegstreken. Ik ken die gemeente, ik heb het bij jullie precies op locatie uitgezocht. Maar er zijn plekken waar het mag. Er zijn gemeenten waar het overal mag. Er zijn ook gemeenten, jij hebt ook veel in de Betuwe, daar mag je overal vrijkomen planten. En de rechter zegt, hij doet er niet toe wat het feitelijk gebruik is. Je moet uitgaan als gemeenteraad van de maximale planlogische mogelijkheden van het agrarisch gebruik. Dus als je een woonwijk wil mogelijk maken naast grasland, naar agrarische functie, dan zul je altijd moeten onderzoeken of het bestemmingsplan ter plaatse van het omgevingsplan ter plaatse van die agrarische functie, bollenteelt, fruitbomen, lelieteelt, mais, toestaat. Want als dat zo is, dan moet je van de meest negatieve situatie uitgaan en dus zit je aan 50 meter vast. Ook al gebeurt dat feitelijk niet. Ja, maar nog maar, ik zie het antwoord al.
Hij is ondertussen al van.
Ja, zie je? Ik vermoed het al. Ik zie jou.
Ja, bij de tweede bullet staat dat je het af moet leveren naar een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Ja.
Is er bewust gekozen om te zeggen dat het woon- en leefklimaat het uitgangspunt is? Want je zou kunnen zeggen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en bedrijfsbelang. Maar dat staat
er. Het gaat altijd, je maakt, hè, dus dit gaat allemaal om situaties waar je een gevoelige functie mogelijk maakt met een omgevingsplan of een omgevingsvergunning. Dus de rechter moet altijd beoordelen of die woonfunctie daar aanvaardbaar is. Als de agrariër procedeert tegen dat plan, die zal zeggen, ja, maar mijn bedrijfsbelang is in het geding. En dat is in het geding omdat die bewoners gaan klagen, omdat er voor hun geen aanvaardbaar wonen leefklimaat is. En dat schaadt mijn bedrijfsbelang. Maar dan blijft het nog steeds de aanvaardbaarheid van het wonen leefklimaat. Via zijn bedrijfsbelang. Er is geen beweging, zeg maar, van, ja, maar de agrariër heeft ook een belang. Nee, dat zit in die 50 meter. Binnen 50 meter prevaleert de volksgezondheid boven het belang van het agrarisch goedgebruik. Nou, en deze regel, dat je dus uit moet gaan dat overal, zeg maar, lelieteelt kan plaatsvinden, of fruitbomen kunnen worden geplant, dat is alleen maar anders als die wijziging niet voorzienbaar is. Nou, dat lijkt nog heel veel ruimte te bieden. De rechtspraak zegt dat eigenlijk, hè, als je kijkt naar wanneer zich dat van voordoet, ja, dan is het eigenlijk, en moet je aantonen dat het onmogelijk is. Ja, dat het ondenkbaar is, maar het perceel is, er ligt bijvoorbeeld een sloot met een onderhoudsvrije zone van het waterschap. Ja, dan mag je geen fruitbomen planten. Nou, dat zegt de afdeling, dan is er die strook niet voorzienbaar dat dat agrarisch gebruik voor agrarisch gebruik moet worden aangelegd. Ook al is er wel een agrarisch bestemming. Dus dat voor voorbeelden zijn er in de rechtspraak.
We hebben toch ook de uitspraak van het werkvindbedrijf om een vergunning aan te doen dat hij dus zijn grondbodem had verkast, want dat daar niet voorzienbaar was.
Welke zeg je?
Van het melkveebedrijf.
Is dat van Ecodoom in Deurne of niet?
Ja.
Ja, dat is ook niet voor de gemeente gedaan.
Maar daarbij werd iets breder geïnterpreteerd, omdat je met elkaar het goede onderzoek gedaan had dat het niet voorzienbaar was. Was dat ook voldoende, omdat de andere functie nodig was om voor dat bedrijf?
Nou, ik denk, kijk, als ik naar die uitspraak kijk, dan heeft de afdeling in feite gezegd, die wijziging van dat agrarisch grasland, ja, die is niet onvoorzienbaar. Dus je had dat moeten meenemen en je had dus in beginsel die 50 meter in acht moeten nemen, dan wel met elkaar specifiek onderzoek moeten aantonen dat die minder kan. Dus dat is eigenlijk een bevestiging van deze lijn. Nou, als we dan kijken, hè, dus even weer vanaf het begin. In de regel is het 50 meter. Dat is nodig om een waardevolle leefklimaat te borgen. Ja, alleen eigenlijk met locatie-specifiek onderzoek kan die afval groot worden, maar kan die kleiner worden. En dat zegt de afdeling dan hier. En dan zegt de afdeling, deze motivering moet gebaseerd zijn op een zorgvuldig op de locatie toegesneden onderzoek. En dan zou je denken, nou, dan weten we dus wat we moeten doen. Hè? Huren we een bureau in en dat doet de locatie-specifiek onderzoek. En daar rolt dan uit hoeveel beter het moet zijn. Nou, zo simpel is het niet, want de afdeling die heeft in een aantal uitspraken, deze heb ik zelf gedaan voor de gemeente Neder-Betuwe, heeft gezegd dat de modellen waarmee je dus dat locatiespecifiek onderzoek moet doen, dat waren aanvankelijk de PRI-modellen van de Wageningen Universiteit en de EFSA-modellen zijn Europese modellen, om zeg maar te berekenen hoeveel drift er ontstaat als je spuit en wat dus het effect qua driftbeperking is als je naakloopt of als je neerwaarts spuit, reductiefactoren. De afdeling heeft gezegd dat onderzoek, die rekenmodellen, die zijn onvoldoende onderbouwd om een locatiespecifiek onderzoek te kunnen schaken. Ja, en als je geen methode hebt om iets te wegen, ja, dan kun je dus ook nooit een locatiespecifiek onderzoek produceren dat de toestemming niet kan doorstaan. Want je zult eerst een rekenmodel moeten hebben dat voldoende betrouwbaar is. En de afdeling heeft tot nog toe die rekenmodellen naar adviezen van haar. De afdeling heeft een adviseur, de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Daar zitten techneuten in. Nou, in deze zaken hebben we een hele dag met die techneuten gezeten. Ja, en uiteindelijk was het oordeel van die techneuten dat model gewoon onvoldoende robuust was om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de effecten van reducerende technieken.
Ik zit al een beetje in verwarring, want ik vind het een juridische verhaal moeilijk te rijmen met het advies van het EIVM over hoe om te gaan met ramen en deuren dicht binnen een bepaalde straal rond tilten met chemische bescheidingsmiddelen.
Ja.
Loopt die rechtspraak dan zo achter op, laat zeggen, al het voortschrijdend inzicht over gezondheid?
Kijk, uiteindelijk zegt de rechtspraak dat er op dit, eigenlijk als je mijn afdronk hebt, en ik moet het altijd nuanceren, want op dit punt zijn er ook wel adviseurs die daar anders over denken. Hè. Die zaak van Deurne die ik pas gedaan heb, daar ligt een locatiespecifiek rapport van een onderzoeksbureau. En dat onderzoeksbureau vindt dat zij voldoende onderbouwd hebben met een locatiespecifieke motivering dat de afstand 12 meter kan zijn. Dat vinden zij. Als je mijn mening daarover vraagt, dan denk ik dat, en de afdeling heeft niet echt een uitspraak gedaan over dat onderzoek nog in die zaak, het gaat nog komen, maar ik denk dat onderzoek het niet gaat halen, omdat in die end de afdeling gaat vragen, ja maar u heeft een heel verhaal hoe u berekent dat je met een haak 50 meter naar 25 meter kunt verkleinen. Maar wat is nou de wetenschappelijke onderbouwing van die stelling? En daar is wel een heel verhaal voor, maar de vraag is of dat voldoende wetenschappelijk is. En dat is geen wetenschappelijk onderzoek, want de wetenschappelijke onderzoeken die er zijn, dat zijn die twee op dit moment. En daarvan zeg ik altijd, die zijn onvoldoende. Dus ik weet niet, volgens mij zegt het RIVM, het moet zoveel meter zijn. Wat in ieder geval uit de rechtspraak blijkt, is dat als je minder dan 50 meter zit, haalt je omgevingslijnstip niet. Dus als je een woonwijk mogelijk maakt binnen 50 meter van een plek waar gespoten mag worden, simpel gezegd, dan gaat haar streep door. Dus in zoverre denk ik niet dat de rechtspraak een achter de feiten houdt. Het zou best kunnen zijn als je kijkt naar de ontwikkeling op Europees niveau en alle onderzoeken die er gedaan worden, dan ben ik wel met je eens. Dat het eerder tendeert naar grotere afstanden, het onderzoek dat beschikbaar komt, dan kleinere afstanden. En ik denk dat de afdeling, of de achter de feiten aanlopen is, kijk, op het moment dat er echt wetenschappelijk consensus zou bestaan dat die afstand van 50 meter te klein is, dan zal de rechtspraak wijzigen. Maar dat zie je ook bij de zoonose en de endotoxine. Ja, voordat de afdeling zegt er is voldoende wetenschappelijke onderbouwing,
komt allerlei RIVM-rapporten die er van alles over zeggen. Ja, daar is dan toch wel, het moet een buitenwetenschappelijk twijfel zijn. En dat is denk ik voor die afstand groter dan 50 meter, naar mijn inschatting, maar ik ben niet techneut, is dat op dit moment nog niet zo is. Maar dat is dus de situatie. Eigenlijk kun je zeggen, die 50 meter is gewoon eigenlijk best wel een harde no.
Kun je ook andersom denken? Kun je ook, als je de woonwijk wilt plannen in een agrarisch gebied, dat je dan kunt zeggen dat de omliggende agrarische gebieden op 50 meter afstand moeten blijven als ze willen spuiten?
Kijk, jij bent gewoon altijd de troepen vooruit. Ik weet niet of jullie dat allemaal herkennen, maar het is nu wel zo.
Herkent
je
mensen hoor.
Ja, ik wel, want dat is nou de tweede keer. Wat daar wou ik net over gaan hebben, welke mogelijkheden heb je dan als gemeente? Je kunt niet op het moment dat je een woning mogelijk maakt binnen 50 meter en dat ruimtelijk besluit haalt de eindstreep, wordt niet eens geprocedeerd, dan is het niet zo dat de teler moet stoppen met spuiten. De gemeente heeft geen mogelijkheden om te zeggen, nu constateren wij dat binnen. De bewoner heeft ons geweld en die zegt, ja, maar ik heb laksel op mijn wasbuiten. Ik zie minder dan 50 meter, heb ik gelezen. Ja, je kunt als gemeente daar niks tegen doen. Civielrecht, ik heb net al overrecht gezien. Dat is tussen de burger onderling, sta je als gemeente buiten. Wat natuurlijk wel zo is dat je de vraag kunt stellen als gemeente, ja, zeker op plekken waar wij woningen voorzien, willen we daar nog die ruime planloze mogelijkheden bieden? Vinden we dat overal in agrarisch gebied, als dat nu mogelijk zou zijn, dat je daar kersen moet kunnen telen? Of willen we eigenlijk op plekken waar wij gevoelige functies voorzien, vinden wij eigenlijk dat agrarische gebruiksmogelijkheden, zeg maar, moeten worden afgestemd op die gevoelige functies? Dan ga je dus niet kijken hoe ver moeten de woningen, op welke afstand moeten die woningen, maar dan ga je kijken, ja, ik heb plannen, waar kan dat agrarisch gebruik dan op plaatsen? Dan benader je van de andere kant. En dan kom je dus in nieuwe situaties, bestaande situaties kun je niks, in nieuwe situaties, zou je dus die planologische mogelijkheden kunnen gaan inwerken. Hoe werk je planologische mogelijkheden in?
Even eentje terug. Nieuwe of bestaande situatie, dat verschil zie ik even niet, want de grond is nu toch ook al in agrarisch gebruik. Hoe zal het zijn? Dat is ook...
Bestaande situatie. Ik heb die boerderij uit 1887, mijn buurman teelt levens. Daar kan de gemeente niks tegen doen. Er is geen regel die zegt, geen bestuursrechtelijke regel, geen publiekrechtelijke regel die zegt dat die leningteler geen leningen mag telen, of de kersenteler geen kersen mag telen, of de landbouwer geen mais mag spuiten, die regelen ze niet.
Tenzij het omgevingsplan gaat aanpassen.
Dan ontstaat een nieuwe situatie, okay. Want dan zeg jij, ik ga dus, en dat is precies het antwoord op de vraag, en wat kun je doen? Je kunt dus het planologisch regime aanpassen. Je kunt het omgevingsplan wijzigen, en zeggen waar je voorheen onbeperkte agrarische mogelijkheden had, gaan we die inwerken of verbieden. En zo kun je zeg maar een gebied in de toekomst klaarmaken voor woningen. Want je gaat het agrarische gebruik dan beperken ten faveur van de ontwikkeling van gevoelige functies. Wat is het probleem wat wederom met de ruimtelijke ordening hè? Tot 1 januari 2024 hadden we die? Toen kon je eigenlijk niks. Tenminste niet voor een bestaande kersenbovenkaart. Want er was gebruiksovergangsrecht, dat moest je opnemen. En op grond van dat recht mocht die kersenteler gewoon zijn kersen blijven telen. Wat je wel kon, is die kersenteler verbieden om iets anders te gaan doen. Dus je kon wel zeggen, het is grasland. Ik maak een nieuwe planloze regeling en daar beperk ik de bestaande gebruik tot grasland. En al het andere wat eerder mogelijk was, dat verbied ik. Dat mocht wel. Je moest bestaand gebruik in beginsel positief bestemmen. Maar gebruik dat niet bestond, dat mocht je wegbestemmen. Onder de omgevingswet, OW staat voor de omgevingswet,
is dat gebruiksovergangsrecht geschrapt op rijksniveau. Dus je bent niet meer verplicht als gemeente om die bestaande aanspraken te honoreren. Dus onder het huidige recht is het mogelijk om tegen een agrarie te zeggen, wij gaan het omgevingsplan wijzigen en wij verbieden, zodra de eerste woning in gebruik wordt genomen, dat jij binnen 50 meter nog gewasbeschermingsmiddelen toepast. Dat is nu in theorie, zeg maar, een begaanbare route. Er is geen wettelijke regel meer die zich daartegen verzet.
Je grijpt dan in principe in de bedrijfsmogelijkheid, in de mogelijkheden van het bedrijf.
Zeker.
Dan kan dat bedrijf daar de gemeente schadeplichtig voor zijn.
Nou ja, als ik hem even mag afmaken, hè, want dat is precies waar ik nu op kom. Voorheen kon dat niet. Ook al wil je dat als raad, dan was er een wettelijke regel op rijksniveau, artikel 321 en 322 van het besluitbare akkoord, die zei dat mag je niet. Dus dat was gewoon een strijd met de wet. Die strijd met de wet is er niet meer sinds 1 januari 2024. Dat wil niet zeggen dat je dat zomaar mag doen. Zoals jullie weten, en net al over goede ruimtelijke ordening, evenwichtige toedeling van functies aan locaties, ja, dat betekent dat je belangen moet wegen. En dat je moet beoordelen wat het effect is van dat besluit voor de agrariër. Ja, niet alleen voor een agrariër. Dit wegbestemmen kan. Je kunt ook zeggen: ik wil de supermarkt niet meer. Ik wil, en in theorie kun je alles nu verbieden. Je kunt iemand verbieden om de verharding in zijn achtertuin weg te halen. Gebieden om de verharding. Dus als jullie zeggen: we moeten het klimaat helpen. Hè? Al dat hemelmaat in de achtertuin. Iedereen die mooie witte stoeptegels er heeft liggen, die moeten weg. Dan kun je regelen maken die zeggen: mensen moeten 30% van de stoeptegels eruit halen. Dus het gaat niet, dit is geen regel die gaat over agrarische gebruik, dit is een regel die voor heel Nederland, voor alle functies geldt. Maar die kun je ook hier toepassen. Maar net als op alle andere plekken moet die regel, ja, aan dat criterium van evenwichtige toedeling van functies aan locaties. En ik denk dat het toegestaan is om dat agrarisch grondgebruik te beperken. Omdat je nou eenmaal het belang van woningbouw hebt. En jij mag zeggen als gemeenteraad, in het kader van de beleidsruimte die je hebt, dat is mijn stelling, mag jij zeggen, ik vind die woningen belangrijker dan het agrarisch gebruik, dus ik ga beperken binnen 50 meter de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.
Ja, even kort als bevestiging dan, want net had je het vaak over nieuwbouw, dus de bouwwoningbouw, wat je nu zegt geldt dan ook voor de samenwoningen.
Dan is de toets aan de geldt het ook voor bestaande situaties, dan is de toets aan de evenwichtige toedeling van functies denk ik een andere. Ik denk dat de rechter dat dan strenger gaat toetsen, omdat je dan zegt, ja maar welke reden heb ik nou in een situatie die al sinds jaar en dag bestaat, die ook legaal bestemd is, om dan dat gebruik te beperken. Er zijn wel voorbeelden, zelfs ook van boomgaarden, waar de afdeling heeft gezegd, ja, hier is een bestaande situatie, die boomgaard is binnen 50 meter, u als gemeente moet kiezen, of de woning of de boomgaard. Dus ik heb wel aanknopingspunten, ook voor bestaande situatie, om dat te regelen. Ja. Maar de motivering is zwaarder, en je moet vooral op praktijkheid kijken. Je moet dat dan generiek doen, op alle plekken in je gemeente.
Ja, precies.
En je kunt dan niet zeggen, alleen die woning uit 1887.
Als we het hebben over generiek, hebben we het dan ook over alle teelten?
Jij zult moeten uitleggen waarom jij, uit oogpunt van gelijkheid, een bepaalde teel aan banden legt en een andere teel niet. Dus jij zult moeten uitleggen waarom de ene teelt zoveel effect heeft op de gezondheid in vergelijking met de andere, dat je die andere blijft toestaan en die ene verbiedt.
Terwijl ze eigenlijk vaak dezelfde dingen maken.
Ja, dat is te technisch. Dat vaak wel, maar het zit hem in de frequentie ook. He, dus sommige teelten heb je veel minder frequente toepassing dan bij andere teelten. Dus
ik denk dat het lastig is. Ja, als ik zo hoor, je moet heel goed kunnen onderbouwen waarom je zoiets doet. Ik ga in de ontwikkeling van een bedrijf, in de schaal van een bedrijf, hoe zorg je ervoor dat je tot een goed evenwicht zit.
Nou ja, een van de belangrijke ingrediënten voor dit gerecht, dat ik bij de rechter erop had, is een aantal compensatie. Geld. Dit kan niet zonder geld.
Jammer.
Ja, geld.
Ja, geld is geen oplossing voor alles.
Maar hier wel. Hier is de noodzakelijke voorwaarde. Ja, maar ik zo. Niet omdat ik het vind. Het is geen persoonlijke mening, maar dat is een juridisch feit. Dit red je niet zonder nadenkcompensatie.
Nee, natuurlijk red je niet zonder nadenkcompensatie. En dan red je het sowieso niet. Maar
jawel, dit red ik wel. Ik heb een aantal
gevallen. Ja, juridisch red je
het. Dit heb ik gemeenten in Nederland geadviseerd om dit zo te doen, omdat ze anders niet in de woning hoeven te kunnen voorzien. En dus dit gebeurt nu in Nederland. En dan laten we dus een berekening maken door deskundigen op twee punten. 1. Kan deze agrariër, heeft hij nog een voldoende bedrijfsvoering over als hij in die 50 meter niet meer mag spuiten? Dus blijft er een gezonde bedrijfsvoering mogelijk? Wat kan hij eventueel nog resterend in die zone doen? Hij hoeft niet teeltvrij te zijn, hij moet bestrijdingsmiddelvrij. En dus kan die met een wietmachine, wat kan die doen om zijn bedrijfsvoering voor te zetten? En dan uiteindelijk heeft die belemmeringen, beperkingen in zijn bedrijfsvoering, en die zul je het geld moeten waarderen. Dus dan kijk je, wat is het verlies in die zone gedurende 10 jaar, dat maak je contact met als zijn schade. Doe je dat voor de hele gemeente, ja, dan is dat het rekensomgerecht dat je moet maken voor je gemeente.
Op het moment dat je... Zeg maar, er staan wel de gesloten worden, het zijn zo, en dat is niet overdraagbaar, dus dat komen op beslismomenten. Maar alles wat grasland is, dat is als gemeentemaat zeggen, maar wij willen graag hebben dat die functies niet veranderen. En op het moment dat iemand het verandert, dan draaien we de bewijslast om. Want het lastige is, wij kunnen niet handhaven omdat er geen instrument voor is, maar kun je dan wel zeggen bij beperking gas is gras en er komt geen
dus je kunt, hè?
Tenzij je zelf onderbouwt dat jouw middelen veilig zijn.
Waar wij het nu over hadden is dat je echt bestaande teelt verbiedt. Dus iemand heeft een kersenboomgaard en je zegt hij mag die kersen niet meer telen. Een veel minder vergaande maatregel is dat je zegt het is grasland, er mag ook een kersenboomgaard komen, maar dat wil ik niet meer. Dan grijp ik niet in de bestaande beleidsvoering. Hij mag gewoon zijn agrarische gebruik voortzetten, het grasland, maar ik wil niet hebben dat hij wat anders gaat doen. Nou, dat is tegenwoordig, moet je met die wisselteelt, heeft dat wel consequenties voor een bedrijf. En planschade technisch zou je kunnen zeggen, ik kondig dit aan, ik ga beleid maken, en daar zijn juridische regels over wanneer dan de aanspraak op planschade verdwijnt. Het enige probleem is dat er staat, vanaf het tijdstip van de kennisgeving tot het tijdstip van de wijziging van die regel geen activiteit heeft verricht die in overeenstemming is met de regels van de omgevingsplan. Punt is dat hij dat natuurlijk doet. Want hij heeft gewoon agrarisch gebruik in overeenstemming met bestemmingsplan. Dus ik denk dat je ook bij het wegbestemmen van het jasboomgaard die er niet is, altijd een aandachtsorganisatie.
Mijn vraag was meer bedoeld om, als je de bewijs als onlast, dan net als ik dit heb, de ene teelt is de andere teelt niet.
Ja.
En op het moment dat je bewijslast bij de ander ligt, dan heeft hij al wel de mogelijkheden om zeg maar, te veranderen. Van kersen naar appel.
Ik heb wel regels gemaakt.
Het geeft mogelijkheden aan iemand zijn bedrijfsplan overeind te houden.
Zeker.
En voor ons geeft het de mogelijkheid om gradaties te maken in waar je die grens geeft zonder dat je
dat eruit gaat. Ik heb een planregel gemaakt waarin ik zeg, nou het is grasland. Maar jij mag met een omgevingsvergunning iets anders doen. Als je daar een deskundig onderzoek onderlegt waaruit blijkt dat er geen gezondheidsschade optreedt vanwege dat wat jij daar wil gaan doen. Dat kan. Maar dan blijf je het risico op schade houden. Even kijken. Wie was eerst? Jij was.
Ik heb een verhelderende vraag, want ik mis het naar C en het ging even heel snel.
Ja, C. Als jij zegt, ik maak beleid, en dat beleid zeg ik, over 3 jaar ga ik verbieden dat jij dan omschakelt van gasland naar kersen. Dan zou je kunnen zeggen, dan heeft iemand voldoende tijd om daarop over te schakelen. En zou je zijn rechter planschade verliezen. Alleen het punt is dat de rechter zegt, jij moet, dat je raakt die aanspraak alleen maar kwijt als jij geen gebruik hebt gemaakt van de planlogische mogelijkheden. En dat doe je wel om met de agrarische goed te gebruiken. Dit ziet ook de situatie. Ik heb een kavel, daar zit een supermarktbestemming op. Maar er staat niks. Er is geen supermarkt. Dan zegt deze regel, als die supermarkt gedurende een periode van 3 jaar gebouwd mag worden, ik een jaar van tevoren aankondig dat ik wil gaan verbieden dat er nog een supermarkt komt, en in dat jaar gaat hij geen supermarkt bouwen, dan is hij zijn planschadeaanspraken kwijt. Want dan heeft hij in die periode van het jaar niet de functie die het had, supermarkt, heeft hij niet benut. Bij agrarisch gebruik is de bestemming agrarisch. Ik gebruik agrarisch, ik benut alleen niet ten volle die bestemming. Ik heb grasland, maar ik had al kersen kunnen telen. Dus je kunt in mijn beleving niet zeggen, er is geen gebruik gemaakt van die bestemming, want dat doe ik wel. Dus de vraag is of je in zo'n geval, en daar was onder het oude recht de rechtspraak verdeeld over, of je in zo'n geval die aanspraak kwijtraakt. En ik heb daar niet nog nu, maar zeg maar voor 1/24 een aantal ingewikkelde zaken over geadviseerd. Ja, ik zal jullie nooit met zekerheid zeggen dat je in de situatie dat iemand een grasland heeft en je gaat uitsluiten dat er een kersenboomgaard komt, dat je dan met een benuttingsperiode zeg maar van een jaar, een overgangsperiode van een jaar, dat je dan een planschade aanpak kwijtraakt. Dat kun je niet zeggen en dat is ook niet te lezen onder C. Dus ik denk dat je gewoon rekening moet houden, ook als je die kersenboomgaard weg te zetten met aanspraak planschade. En dan krijg je een berekening van waar ontleent, aan welke gebruik ontleent de grond zijn hoogste waarde. En als je zegt, we hebben hier in de gemeente hele arme grond bijvoorbeeld, dat is helemaal niet geschikt voor fruitteelt, daar kun je geen boterham mee verdienen stellen, dan zal die planschade nul zijn. Zit je in de Betuwe, ja dat is allemaal verhaal. Dan worden massaal gronden nu opgekocht voor de perioteel en weet ik wat allemaal. Dus ja, dan zit je wel aan schade vast. Is die hoog, ja dat moet je laten berekenen. Dat hangt heel erg af van de kwaliteit van de grond. En hoeveel water, hoeveel, en daar kan de deskundige kan zeggen wat dat kost. En dat heb ik dus nu met een aantal zaken waar we iets los moeten trekken. Nou, daar hebben we dus inderdaad, bij grasland voorkomen dat het gewijzigd wordt. En dat hebben we gedaan met een voorbereidingsbesluit. Dus gewoon gezegd, weet u wat het is, voorbereidingsbesluit? En dan zegt de raad, je mag niks meer veranderen aan het gebruik. Dus we hebben daarmee bestaande gebruik bevroren. En dan gaan we nu met een omgevingsplanwijziging voorkomen dat het van grasland iets anders wordt. Omdat de raad zegt, ja weet je, we moeten weer 100.000 woningen bouwen, we kunnen gewoon niks. En wij hebben een schadebeoordeling. 1. Houden die agrariërs voldoende gebruiksmogelijkheden over? Antwoord ja. 2. Nou, wat kunnen we aan de schade verwachten? Nou, dat wetten we af op de projectontwikkelaar van plannen. Want die heeft een planschade afwenden, zoals ik moet vertegen. Die zegt, ik wil dit, want anders heb ik geen plan. En dan gaat het goed komen, denk ik. Dat wil ik even zeggen. Dat is eigenlijk het verhaal.
Inderdaad,
net gaan.
Precies.
Jij had nog een vraag? Nee, dat heb ik maar. Moet je vragen?
Nee, we hadden 3 kwartier in totaal. De vragen zijn niet tussendoor gekomen. Ik stel voor dat we nog 1 vraag doen en dat we dan de rest, als er nog vragen zijn, schriftelijk afhandelen.
Hoe zit dat met pachtgronden? Die nummertje C, als het gaat over, van die vorige slide was het volgens mij. Hoe werkt dat met pachtgronden? Omdat sommige telers niet eigen gronden in bezit
hebben. Dat maakt op zich niks uit.
Nee, dat maakt niks uit.
Dan is even de vraag wie de aanspraak heeft op landschade totaal. De vraag wordt nooit hoger. Dus als de eigenaar zegt, ik krijg minder pacht, want er is een beperking, heeft de eigenaar schade, heeft de pacht of zit aan mijn pacht of heeft het vast. Maar ik kan mijn gebruik niet meer optimaal maken, dan heeft de pacht op de zaak echt een compensatie. Zo werkt het. Net als met een huur en een woning en een woningcorporatie of een woning en een verhuurder. En van minder pacht. Dan kijk je op welke schade zit de eigenaar, welke schade zit de huur. En samen is het totaal schade. Ja.
Ik heb nog wel meer vragen, maar we zitten aan de tijd. Maar als we een vervolgvraag hebben, kan de heer daar dan ook in assisteren om die te beantwoorden?
Daar ga ik niet over. Vast wel.
Ik heb net van de Griffie gehoord, de vragen worden sowieso beantwoord. En op welke manier, dat merken we dan. Dan zou ik zeggen, dankjewel.
Ik hoop dat jullie het wel hebben. Fijne avond. Man.
Verhelderende uitleg. Dan... Natuurlijk.